In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met Het Woord. Dagelijks krijg jij 5 kansen om het woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij Het Woord. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/hetwoord.
Het is 26 februari 1986, rond 21:15 s'avonds. Een 18-jarige jongen wordt onder luid gejoel en geschreeuw over de eindstreep geholpen van de bekendste schaatswedstrijd van Nederland. De Elfstedentocht. Zelf had hij nooit verwacht de finish te halen, zegt hij achteraf.
Schuifelt nu het ijs van de bonkenvaart over.
En zijn naam? W.A. van Buren. Of ook wel Prins Willem-Alexander.
Dat ze van tevoren niet wisten dat het meestal onder schuilnaam gaat. Dat ze van tevoren niet al druk gaan maken. Als je eenmaal bent, dan is het niet erg.
Ja. Willem-Alexander reed dus die Elfstedentocht. Hij had een weddenschap verloren met een van zijn studievrienden en moest hem dus wel rijden. Zijn ouders stonden hem trots op te wachten aan het einde van de streep. En voor de gelegenheid had hij een Marlboro trainingsjack en een Playboybroek aangedaan. Maar wat mij in dit geval het meest interesseert is zijn naam. W.A. van Buren. Hoe zou die daar nou opgekomen zijn? Dit is Van Oranje, van Willem tot Amalia. Mijn naam is Kevin Goes en samen met Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen van het AD duik ik in deze podcast in de geschiedenis van Nederlands bekendste familie, de Oranjes. In dit eerste seizoen staat de vader des vaderlands centraal, Willem van Oranje.
Oké, we weten na 3 afleveringen heel veel van Willem van Oranje, maar 1 gedeelte van zijn leven, niet onbelangrijk, is nog helemaal niet aan bod gekomen.
Ja, Jeroen, zijn liefdesleven.
Ja, hij heeft een behoorlijk aantal vrouwen gehad. Hè?
Ja, 4 om precies te zijn. Ja, met heel veel kinderen ook.
Allerlei kinderen, wou ik net zeggen. Ja. En kijk, je kan nu denken, we gaan een beetje de juice kant op.
Ja, gaan we ook.
Oké, maar het is wel degelijk van belang, zijn nageslacht, omdat je zo kunt zien hoe we van Willem van Oranje uiteindelijk bij onze huidige koning zijn uitgekomen, Willem-Alexander.
Ja, en natuurlijk bij Amalia, want zo heet de podcast.
Van Willem tot Amalia. Mm-hmm. Nou ja, toen we in het Prinsenhof waren, zagen we ook een hele zaal met portretten van alle nazaten van Willem van Oranje.
Ja, en daar zijn we natuurlijk geweest met Hester Schulvink en daar heeft ze toen wat over verteld en... Je had ook boven in een oude slaapstudeerkamer van hem een tapijt op de grond liggen met de hele stamboom. Dat was echt heel leuk om te zien.
Ja, en dat is ook echt een hele grote. Want hoe is het nou gekomen dat Willem van Oranje de stamhouder van het Nederlands Koningshuis werd?
Goed, Willem van Oranje trouwde dus 4 keer. Eerst met Anne van Egmond, die ook wel bekend staat als Anne van Buren. Toen met Anne van Saxe, toen met Charlotte Bourbon en toen met Louise de Coligny. Die huwelijken waren lang niet allemaal even goed, maar laten we beginnen met de eerste. Anna van Egmond. Anna van Egmond, of ook wel Anna van Buren, is de dochter van de vooraanstaande adellijke Maximiliaan van Egmond, de graaf van Buren. Dan snap je nu ook hoe Willem van Oranje bij zijn naam voor de Elfstedentocht kwam. Die graaf van Buren was ontzettend rijk. En dat brengt mij eigenlijk meteen bij een eerste punt. In die tijd trouwden de adellijken voornamelijk voor 2 belangrijke redenen. Geld of macht. En met dit huwelijk ging Willem van Oranje voor het eerste. Want Anne van Buren had dus heel wat centen en bezit. In 1551 trouwen de 2. Maar los van de achterliggende redenen voor het huwelijk en het geld waar Willem nu aanspraak op had, was het best een prima huwelijk. Zij was lief en verzorgend en Willem verzon allerlei koosnaampjes voor haar. Tanneke bijvoorbeeld. En ze kregen 3 kinderen, waaronder Willems eerste zoon, Philips Willem. Vernoemd naar zijn toen nog grote vriend, de zoon van koning Karel V... Philips II van Spanje. Maar dan slaat het noodlot toe. Anna wordt ziek en overlijdt uiteindelijk in 1558 al op 25-jarige leeftijd. Willem van Oranje zocht dus een nieuwe huwelijkspartner. Je hoort biograaf René van Stipriaan.
Op het moment dat zij overlijdt en Oranje vervolgens weer een nieuwe huwelijkspartner zoekt, dan zit hij al behoorlijk zwaar in de politieke problemen. En op dat ogenblik kiest hij niet een partner zozeer om het bezit, als wel om de potentiële steun vanuit het buitenland die hij hoopt te verwerven. En dan slaagt hij erin om te trouwen met een erfdochter van de keurvorst van Saxe. En dat zou hem in potentie de steun van de machtigste Lutherse vorst in het Duitse Rijk opleveren. Dat is zijn speculatie. En met die speculatie heeft Oranje ook heel lang geleefd. De verwachting dat, als het erop aankomt, de keurvorst van Saksen hem te hulp zou komen.
Dat liep even wat minder goed af, hè?
Dat liep anders. Het huwelijk was om te beginnen bar slecht. Anna en Willem lagen elkaar niet. Dat is het meest neutrale wat je ervan kunt zeggen. Ze groeiden enorm uit elkaar. Ze bouwden ook, als ze wel bij elkaar waren, dan bouwden ze de hel met elkaar op. En intussen bleef dat natuurlijk ook niet onbekend in Dresden, waar de keurvorst zat. En daar werden ze ook regelmatig geconfronteerd met Oranje's hulpvraag. Van ja, ik heb nu dit probleem of dat probleem, kunnen jullie dit of dat doen? En de bereidheid bij Saksen en ook het daaraan gelikeerde huis van Hessen is niet heel erg groot. En als het conflict dan rond 1567, 68 een uitslaand conflict wordt en Oranje militair moet gaan handelen, dan blijft ook hulp vanuit Saksen en vanuit Hessen goed deels achterwege. Ze willen hem alleen een beetje helpen, maar nooit volmondig. Nou ja, tegen die tijd loopt ook het huwelijk tussen Anna en Willem op de klippen. We kennen allemaal het gegeven dat Anna vreemd gaat met Jan Rubens. Daar komt een kind uit voort. Dat is ook een aanleiding om Anna te verstoten. Zo wordt,
Jeroen, hier komt eigenlijk een hele slechte kant van Willem van Oranje naar boven.
Hè? Ja, want dat klopt. Want wat doet Willem? Hij zet haar vast. Hij sluit zijn eigen vrouw gewoon op. Hij wil koste wat het kost voorkomen dat dat overspel van haar uitkomt. Want ja, dat zou dan slecht zijn voor zijn imago.
Dat imago weer, hè? Die PR-man.
Precies, ja. En door zijn PR-apparaat en de familie Nassau werd Anna weggezet als een gevaarlijke, geesteszieke dronkenlap. Of dat nou echt zo was, dat weet ik niet. Dat is nog maar de vraag. Er is echt wel een kans dat dat behoorlijk is aangedikt. Ja. Uiteindelijk werd ze naar Dresden gebracht en opgesloten in een soort hok, moet je voorstellen. De ramen dicht gemetseld, ze kregen eten door een luikje in de muur. Het was verschrikkelijk.
En ja, vreselijk.
Ja, uiteindelijk sterft ze daar ook van waanzin of van honger, van uitputting.
Ja, de grote kans dat het een van die laatste twee is geweest, maar waarschijnlijk is naar buiten gebracht dat ze aan waanzin overleden is, hè? Want dan was het verhaal rond.
Precies.
Dit klinkt al niet als een hele goede echtgenoot.
Zeker niet.
Dit wint geen schoonheidsprijs. Maar hij maakt het eigenlijk nog wel erger, Willem van Oranje. Want terwijl zij daar nog zit in Dresden, ze leeft nog, hè, ze is nog niet overleden. Mm-hmm. Is hij al bezig met zijn derde huwelijk?
Ja, hij denkt alweer verder. En hij denkt ook verder in macht.
Inmiddels zit Willem op dit punt in zijn leven al volop verwikkeld in de strijd tegen de Spaanse overheersing van de Nederlanden. En aan dat huwelijk met Anna van Saksen heeft hij dus eigenlijk niks gehad, vanuit zijn ogen bezien. Maar dan komt hij de vrouw van zijn leven tegen, Charlotte de Bourbon.
Want zijn derde vrouw, Charlotte de Bourbon, die was een katholieke, kwam uit een rijke katholieke familie, waar natuurlijk dochters heel vaak ook naar het klooster werden gestuurd. En zij werd gewoon heel erg, zij had die Charlotte. Ik denk altijd ik vind haar altijd wel leuk wat je allemaal over haar leest. Dat ze zoiets had van, ja, dit is het niet. Hè? Dat nieuwe protestantse geloof was natuurlijk ook heel vernieuwend. En dat, ja, daar werd zij door gegrepen. Dus zij zat zoiets van, ja, toedeloe, ik wil hier niet in dat klooster blijven. Dus zij is naar Duitsland gegaan en heeft daar Willem van Oranje ontmoet. Dus...
Maar er is nog één probleempje. Hij is officieel nog getrouwd met Anna van Saksen, die opgesloten zit in die kerker.
Daar is formeel dan wel een scheiding voor nodig. En dan treft het dat Willem van Oranje net in 1575 de Universiteit van Leiden heeft opgericht, waar ook juristen werkzaam zijn. En die juristen die worden dan aan het werk gezet om een soort sluitende juridische redenering op te zetten waarom het logisch en ook juridisch sluitend is om van Anna Saksen te scheiden en met Charlotte de Bourbon te trouwen. Nou ja, heel helder is dat document niet, maar het was kennelijk voldoende om iedereen toch aan het werk te zetten om een geslaagd huwelijksfeest op te zetten. En zo gebeurt het. Ze trouwen in Den Briel en krijgen daarna een heel stel kinderen.
Zes dochters toch?
Zes dochters, ja.
Heeft hij dat met een reden gedaan anders dan lust, zeg maar? Was er een reden voor hem om heel veel kinderen op de wereld te zetten? Omdat hij dacht, ja, deze dynastie die moet een vervolging krijgen?
Ja, dat is een vraag in between the sheets, maar... Kijk, voor elke aristocratische familie geldt dat... als aristocraat, je wordt in zo'n familie geboren, je erft een bezit, voor een deel in concreet bezitten, voor een ander deel in titels en aanzien. En wat eigenlijk binnen de aristocratie de norm is, is dat je dat wil doorgeven aan een volgende generatie. En liefst wil je dat in een rijkere en aanzienlijker vorm doorgeven aan de volgende generatie. En de volgende generatie, dat ja, klinkt heel sneu, maar dat is wel op dat ogenblik altijd een man.
Ja.
Nou, die was bij Willem van Oranje speelde ongetwijfeld mee dat zijn oudste zoon was geboren uit natuurlijk met Anna van Buren, Philips Willem. En die was op dat ogenblik ontvoerd.
Al jarenlang, hè?
Ja. Al jarenlang. In 1567 is hij ontvoerd. En Willem van Oranje heeft niet meer mogen meemaken dat hij vrij kwam. Philips Willem zat in Spanje en is daar ook katholiek opgevoed. En,
Willem van Oranje had op dat moment twee zoons. Philips Willem dus, die ontvoerd was naar Spanje. En Maurits, uit zijn niet al te beste huwelijk met Anna van Saksen. Maar dat was natuurlijk een beetje een onzekere factor. Hij had maar één bereikbare opvolger. Hem kon ook altijd iets overkomen. Dus er moest nog een zoon komen. En die komt er uiteindelijk ook, in zijn vierde huwelijk met Louise de Coligny.
En dan Louise de Coligny, dat vind ik dan ook altijd weer heel erg frappant. Die is ook Frans, hè? Net als Charlotte. En die ziet Charlotte echt als een groot voorbeeld. Die helemaal haar leven ook weer voor die Oranje-dynastie heeft gegeven. En Charlotte de Bourbon heeft echt in een mum van tijd 6 dochters gekregen. En die Louise neemt die 6 dochters dan ook weer onder de hoede. Want die heeft natuurlijk alleen Frederik Hendrik. Want daarna, vlak daarna gaat Willem van Oranje al dood. Mm-hmm. Maar die Louise, die bekommert zich altijd over die dochtertjes allemaal. En zorgt ook weer, hè, wat vrouwen in die tijd deden. Hun macht uiten ze door ook huwelijken te sluiten. En dat doet ze dan ook dus voor die dochters.
Ja. Ja.
De vrome Willem van Oranje trouwde dus in totaal 4 keer. Dat doen de meeste mannen hem niet na. Koren op de molen van de Spanjaarden die met de losbandigheid van Willem een makkelijke stok kregen om mee terug te slaan tegen de PR-machine van de Oranjes. Want Willem zette Philips neer als een strenge, doorgeslagen katholiek. Maar hoe ze in Spanje naar Willem keken, was heel anders.
Dat is nog steeds de losbondige dronkenman, zoals ja, Philips II hem heeft beschreven. Want die heeft dat natuurlijk op zijn manier, op zijn beurt net zo hard gedaan.
Ja, dus dat is dan de sfeer van de tegenpropaganda die vanuit de Spaanse hoek op gang komt. Zo rond 1578, 79 zie je daar de eerste geschriften komen. Waarin Oranje ook heel persoonlijk wordt zwart gemaakt. En het verneinigen van die persoonlijke aantijgingen is dat ze ook allemaal nog een kern van waarheid hebben. Dat is het ergste wat je kan overkomen. En dus die pamfletten worden geschreven door mensen die Oranje heel goed gekend hebben. En die over heel veel informatie beschikken over, nou ja, zijn zwakke kantjes, zeg maar. Dus dat wordt heel delicaat voor Oranje.
Jeroen, zitten we erop. Wat zijn we wijzer geworden nou deze aflevering?
Nou, dat Willem van Oranje echt wel van vrouwen hield. Dat is wel duidelijk.
Ja, hij was niet de meest toegewijde echtgenoot. Zeker met zijn tweede vrouw was hij niet helemaal juist omgegaan, maar ja.
Nee, ja, zo ging dat in die tijd. Zo moet je het denk ik ook wel zien, maar dit is wel heel extreem. Wat ook opvalt, is dat hij bij de huwelijken, of er nou wel of niet liefde in het spel was, er was altijd een soort macht in het spel. Hè? Er was altijd de zaak om zijn macht te vergroten.
Ja, ja, en dat is natuurlijk iets wat in koninklijke families altijd is, hè? In dit soort gevallen. De Spanjaarden trouwens, die schilderen hem af, dat hoorden we ook van René en van Hester, als een beetje een dronken rokkenjager.
Ja. Daar zit wel iets in, hè, als je het zo hoort.
Als wij Spaanse journalisten waren geweest, hadden we een hele andere podcast gehad.
Ja, dan was het over Guillermo gegaan, maar dan hadden we vooral die kant die we nu in de slotaflevering hebben belicht, hadden we dan misschien wel aan het begin uitvergroot.
Ja, en dan was het onverstaanbaar geschreeuw geweest voor ons. Maar nog even zo'n weetje, hè, want als we toch die pubquiz aan het vullen zijn... Dan
gaan we volhouden, hè, die
weetjes. Ja, gewoon een vierde. Wist je dat onze kroonprinses Amalia lange tijd de 1162e in lijn was... om de Britse koningin Elizabeth op te volgen?
Ja, nou, kijk, ik wist dat ze in die lijn van troonopvolging stond. Want wie staat daar niet in, zo ongeveer?
Ja, wij, als we lang doorzoeken, kunnen we onszelf misschien nog vinden ook.
Precies, ja. Dat denk ik. Maar dat ze 1162 stond, dat klinkt een beetje een soort top 2000.
Ja,
ja.
1162. Ja. Ze is een plekje gestegen onlangs. Maar de lijst is onlangs ook drastisch ingekort. Niet omdat er heel veel mensen overleden zijn, maar omdat het gewoon overzichtelijker was om nog maar 24 namen erop te hebben. Wettelijk gezien maakt ons koningshuis dus nog altijd aanspraak op de troon in Londen.
Zeker, want gaan die 1160 voor haar dood, dan wordt Amalia alsnog de koningin van het Verenigd Koninkrijk.
Ja, en als we in Game of Thrones zouden leven, dan zou dat realistisch zijn. Maar nu denk ik dat die kans vrij klein is.
Nee.
Het eerste seizoen zit er nu op met deze aflevering. We weten genoeg van Willem van Oranje. Seizoen 2 gaan we een enorme tijdsprong maken. We gaan naar koning Willem 1. Dat is dus niet dezelfde man als Willem van Oranje. Dat zijn twee totaal verschillende mensen die elkaar nooit gekend hebben.
Er zit een paar eeuwen tussen.
Waar inderdaad ongeveer 200 jaar tussen zit. Dus die 200 jaar moeten we ook nog wel even bespreken. Dus voordat we naar seizoen 2 gaan, zullen we nog een extra aflevering maken om die tijdsprong te maken.
Ja, en bijvoorbeeld met de vraag van, zit er nou nog bloed van Willem van Oranje in Amalia? Hoe zit dat nou met die bloedlijnen?
Ja, dat binnenkort. Dit was Van Oranje, van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, koningshuisverslaggever van het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. Zoals je al hoorde was dit het eerste seizoen, maar er volgen nog een bonusaflevering en veel meer seizoenen. Dus zorg dat je je abonneert via je favoriete podcast-app. En als je nog meer podcasts van het AD wil luisteren, ga dan naar ad.nl/podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.